wordt volgens mij nog niet ja, daar ben ik al. Goedemorgen allemaal. Ik ben wel blij even met die plaat achter mij. Want het is een hele mooie afbeelding. En we gaan straks eerst avondmaal vieren voordat we naar de prediking gaan luisteren. En toen ik van de week even werd benaderd, even over de laatste details, dan even over de dienst, even kom je? Nou, natuurlijk kom ik. Ik steek de dijk over en natuurlijk kom ik naar jullie toe. En toen werd er ook gevraagd, wil je ook met ons avondmaal vieren? En dan denk je bij jezelf, ja, oh, het is weer de eerste van de maand. Calvijn heeft ooit eens bedacht dat het wel goed zou zijn om altijd de eerste van de maand om dan avondmaal te vieren met elkaar. Dat komt daar weg. Eigenlijk deden ze het iedere zondag, alleen dat werd een beetje prijzig. Dus toen hebben ze er maar van gemaakt, we doen het één keer in de maand. En dan kan het zo'n traditie worden. Dat je denkt, ja, we doen het, alleen toen bad ik tot de Heer en toen zei ik, ja, maar eigenlijk wil ik dat niet. Want avondmaal is eigenlijk het belangrijkste wat de Heer ons heeft gegeven om te gedenken, om over na te denken. En toen ik daar zo over nadacht, toen, dan zet je je geest open en dan wil je de stem van God verstaan en is het in één keer stil. En dan begin je altijd bij jezelf na te denken, doe ik misschien wel dingen verkeerd, ik weet niet hoe het u gaat. Maar doe ik het misschien verkeerd en dan zit ik wel eens na te denken. Misschien is er wel een blokkade of zoiets. Je begint van alles te denken. En dan ben ik vooral, als ik dat dan denk, echt met mezelf bezig. Ik doe dit en ik doe dat. En dan heb ik in de jaren dat ik de Heere mag dienen af en toe ook wel eens geleerd dat het soms wel eens even stil aan de overkant is. En ik zat in de auto en ik waaide netjes samen met mijn schoonvader over de afsluitdijk heen. Hier naartoe en nog steeds stil. Nou, nogmaals, dan raak ik niet zo snel meer in paniek, want ik loop al jaren met de Heer op en ik weet wel dat hij soms wel op het laatste moment iets geeft. Nou ben ik daar niet altijd blij mee, want ik wil zo graag van tevoren wel even weten wat er gaat gebeuren. Ik ben een beetje, een klein beetje een controlfreak in dat gebeuren, maar stil. En dan heb je, op een gegeven moment liep ik hier naar binnen en toen kwam er wat binnen. En toen kwam er eigenlijk een woord binnen wat eigenlijk best wel ernstig is. Namelijk het woord gebrokenheid. Gebrokenheid. En toen zag ik deze plaat. En als je dan naar deze plaat kijkt, dan denk je van, goh, dat is mooi. Mooi de zon, mooi het water, prachtig. Alleen ieder beeld doet iets anders bij mensen. En bij mij werd ik eigenlijk meteen eigenlijk geleid naar die scheuren in het land. Gebrokenheid. En toen werd ik eigenlijk bij bepaald, en misschien dat het over u gaat, over één, over meerdere, en ook al is het over één, dan heb ik mijn doel bereikt, is dat soms doen we zo ons best om naar de buitenkant het allemaal mooi te laten lijken. Maar dat je misschien wel in je leven scheuren hebt. De buitenkant, het lijkt prachtig. Ik doe zo goed mijn best. En natuurlijk, als iemand zegt, hoe gaat het met je? Dan antwoorden we standaard goed. Zo hebben we dat geleerd in Nederland. Niet zeuren. Het gaat goed. Maar vanochtend wil ik ook tijdens het avondmaal gewoon wat ruimte geven voor de gebrokenheid die misschien op dit moment is in je leven. En dan heb ik evangelie, goed nieuws. Namelijk avondmaal. Vanochtend vieren we dat. En ik vind dat altijd zo'n raar woord, vieren, avondmaal. Natuurlijk, ik snap het. Ik ben lang genoeg opgevoed, meegelopen, waarom we vieren zeggen. Maar als je goed bedenkt, wat is avondmaal, dan gedenken wij de executie van een persoon. Gedenken wij het lijden van een persoon. Want het is de Heer Jezus zelf die tegen zijn discipelen zegt, doe dit ter mijn nagedachtenis. Van het lijden en sterven van Jezus Christus. En daarom waak ik ervoor om dit een traditie te laten worden. Want het is zo belangrijk. je bewust te zijn dat de gebrokenheid die in jouw leven is, die in uw leven is, gedragen is aan het kruis van Golgotha. Toen Jezus Christus voor u en voor mij aan dat kruis van Golgotha ging, nam die alle ellende, alle narigheid, al het verschrikkelijke, nam die met zich mee. En als je zo avondmaal viert, dan hoop ik niet dat u hier bent gekomen en denkt van, hé, het is avondmaal. En misschien heeft u dat wel eens. Ik zal u een klein geheimpje verklappen. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik naar een dienst toe ging en dat ik in één keer de avondmaaltafel zag en dacht van, oeps, was er avondmaal? Maar wat fijn dat ik nu van tevoren even gewaarschuwd ben, omdat ik me voor kan bereiden. Voor kan bereiden als ik straks dat stukje brood neem en het lijden en het sterven van mijn Heer en Heiland gedenk, dat ik mag weten dat hoe ik ook mijn best doe om iedereen maar misschien te laten zien dat het wel leuk en goed en lekker met me gaat, dat ik mag weten dat in de gebrokenheid in mijn eigen leven mag weten dat Hij er is, Jezus Christus. En dat Jezus Christus dat lijden en die ongerechtigheid heeft gedragen. Ik ben zo blij dat wij niet een of andere Superman, zo'n superheld dienen, maar dat wij Jezus Christus kennen die net als u en ik mens was. Alleen er was één verschil. Hij zondigde niet. Maar hij weet hoe het is om verlaten te worden door vrienden. Hij nam alle ziekte in zijn lichaam aan. Hij weet wat het is om ziek te zijn. Hij weet wat het is om verdriet te hebben. Om geconfronteerd te worden toen hij naar Lazarus ging en Lazarus overleden was. Om geconfronteerd te worden met sterven. Dat een geliefde, want Lazarus was een vriend van hem, een geliefde overleden is. Hij kent uw verdriet. En vanochtend in uw gebrokenheid nodigt Hij u vanochtend uit. Om aan de tafel te komen van verlossing. Avondmaal vieren. En daarom dat het ook goed is om van tevoren, voordat je avondmaal viert, stil te zijn. Een moment te nemen. Want laten we eerlijk zijn. De wereld is al zo druk. En het ene nieuws volgt het andere nog niet. En het is maar lopen, lopen, lopen. En vanochtend wil ik even bewust met u vertragen. Even stilstaan. Die 5 minuten of 10 minuten dat het vanochtend misschien langer duurt, even gebruiken. Om stil te staan bij die tafel van verlossing. Wetende dat u allemaal straks zult komen met uw gebrokenheid. Want laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel dingen. Dingen waarvan we zeggen van ja, waarom zo? Waarom dit? Waarom zo verdrietig? Waarom zo boos? Waarom zo eenzaam? En in die gebrokenheid is vanochtend dan die uitnodiging naar die tafel van Jezus Christus. Avondmaal vieren. Ondanks dat het misschien zo mooi lijkt, Heer Jezus, heb ik een aantal scheuren in mijn leven. En toch is het Jezus die zegt, je hoeft niet volmaakt te zijn, maar toets je hart en dan ben je uitgenodigd. Ben je welkom om aan zijn tafel te komen. De tafel van die volmaakte Heer. Die tafel van die persoon die zoveel van je hield, dat hij zijn eigen leven voor je over had. Die zegt, zie ik ben met je, tot de voleinding van deze wereld. En laten we zo een moment ons hart toetsen, voordat we aan avondmaal gaan. Misschien het in orde te maken met je broer of zus hier in de zaal. Dat je jouw deel gaat doen in wat je goed kunt maken. En de dingen die je te groot zijn, op dit moment mag weten dat er één is die voor jou aan dat kruis is gegaan. En jou wil helpen, iedere dag opnieuw. Laten we zo'n moment met z'n allen stil zijn. Ons hart toetsen. En de dingen die niet van God zijn, terug te geven aan Hem. Misschien te belijden. Afstand ervan willen doen. Van mijn eigen gerechtigheid. Van mijn eigen wil. Van mijn eigen ideeën. Opdat Jezus dan in het avondmaal je kan ontmoeten. En die scheuren in je leven kan vullen met zijn liefde. Laten we zo met z'n allen een moment van stilte hebben. Vader in de hemel, met mijn gebrokenheid kom ik bij u. Met mijn vragen, met de dingen die misschien de afgelopen tijd niet goed zijn gegaan. Misschien zelfs wel dingen die tegen uw wil ingingen. En toch bent u die het vanochtend zegt, kom aan tafel. Met je gebrokenheid. Heer, u weet wat gebrokenheid is. Heer, u droeg alles aan dat kruis van Golgotha. Maar uiteindelijk sprak u ook de woorden, het is volbracht. Heer, en in dat weten, in dat kennen, dat alle ongerechtigheid door u gedragen is en dat u erover heeft gezegd, het is volbracht, willen we deelnemen aan uw maaltijd, die maaltijd des Heren, avondmaal. En willen we stilstaan en gedenken over wat het u heeft gekost om die scheuren in ons leven te vullen met uw liefde. Heer, zo bid ik u ook dat we waardig het avondmaal zullen vieren. Denkende aan hetgene wat u heeft gedaan. Aan dat kruis van Golgotha. Zo danken we u, Heer Jezus, dat u het bent die vanochtend het brood uitdeelt. Dat u het bent die vanochtend die wijn aan ons uitdeelt. En zegt, neem van mij. Ik heb de prijs betaald. Ook voor de ongerechtigheid in jouw leven. Ook voor de scheuren in jouw leven, zegt de Heere, heb ik betaald. Het is volbracht. En ik nodig je uit vanochtend van mij te ontvangen. Heer Jezus, daarvoor willen we u danken dat u het bent die vanochtend ons uitnodigt. Amen. De Heer Jezus nam op de avond dat hij verraden zou worden een brood. Hij brak het. Scheurde het. En gaf het aan zijn discipelen. Zoals hij het vanochtend geeft aan zijn discipelen hier in Schagen. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Wat voor u verbroken zal worden. Neem en eet. En vanochtend mag u komen straks naar me toe. En mag u het stukje brood krijgt u van mij. Mag u het nemen. En dan mag u het weer terug gaan naar uw plaats. U krijgt ook meteen even de wijn mee. Voor de logistiek even handiger. Maar lever vanochtend je ongerechtigheid in. En Jezus geeft zijn lichaam terug. Dat volmaakte lichaam van Jezus geeft hij terug. En misschien is het ook goed dat als je het stukje brood ontvangt, dat je in gedachten, of misschien zacht, je ongerechtigheid even aan hem geeft. En dan teruggaat naar je plaats. En dan mag je de scheur in je leven, mag je inleveren. En mag je dat vullen met het lichaam van Christus. We vragen Lisbeth om ook alvast te komen en met de wijn klaar te staan. Ik denk dat we zo een heel eind zijn. Het lichaam van Christus. Voor u en voor mij verbroken. Vader in de hemel, we willen u danken voor het levende brood. Uw Zoon, Jezus Christus, naar ons gezonden. We bidden uw zegen over het brood, die vrucht uit de aarde. Heer, opdat het zijn doel zal treffen naar geest, ziel en lichaam. Amen. Ik wil u vragen om één voor één naar voren te komen, het stukje brood te nemen en weer op uw plaats. En we zullen het gezamenlijk met elkaar dan straks het brood eten. Ja. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Ho, geef niet. Zo. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, ja. Goed zo. Ja, hartstikke goed. Ja, het lichaam van Christus. Jezus Christus, die voor al onze ongerechtigheid aan het kruis van Golgotha is gegaan. Nodigt u allemaal uit om deel te nemen aan zijn tafel. Deel te hebben aan zijn lichaam. Hij is het die vanochtend zegt, kom. Je hoort erbij. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Ja, pak hem maar af hoor. Ja, hartstikke goed. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Ja, goed. Ja, pak er anders af. Ja, heel goed. Het lichaam van Christus. Pak er anders maar een stuk af. Ja, oké. Ja, goed zo. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. het lichaam van Christus. Het is de Heer Jezus vanochtend die tegen u zegt, neem van mij, deel van mij, al je ongerechtigheid, al je scheuren in je leven. Hij heeft het gedragen. Laten we zo dankbaar hem gedenken voor wat hij voor u en mij heeft gedaan. Dank u, Jezus. Evenzo nam de Heer Jezus de beker en hij gaf die aan zijn discipelen. En hij zei, dit is het nieuwe verbond. U hoort erbij. U en ik mogen bij Jezus horen. Hij heeft de prijs betaald. Zijn bloed heeft onze zonde uitgewist. Het bewijsstuk is uitgewist. Vader in de hemel, we willen u danken voor de vrucht van de wijnstok. We bidden uw zegen daarover. Heer, opdat er herstel is. Het nieuwe verbond. U zegt, we horen erbij. Heer, daarvoor willen we u danken. Dat uw zoon dat bewerkstelligd heeft. Laten we zo ook de wijn tot ons nemen. Aan het einde van het avondmaal dan moet je altijd of ga je altijd over naar het volgende deel. Alleen ik besef me dan ook dat wij door kunnen gaan. Maar de Heer Jezus zelf moest toen aan zijn lijdensweg beginnen. En ik vind het zo bijzonder als er dan staat, als hij ook tegen de discipelen zegt, ik heb vurig begeerd deze maaltijd met u te houden. Wat een liefde spreekt daaruit. Dat het de Heer Jezus zelf is, die weet wat er gebeurt, die weet waardoor hij gezonden is op deze aarde. Allemaal onzekerheid. Voor hem, wat gaat er gebeuren? Ja, er is één ding zeker. Uiteindelijk zul je je leven moeten geven. En toch ging die. Toch ging die door de moeite en door die storm heen voor u en mij. En als we het dan hebben over de storm in ons leven, over de dingen die misschien nog gaan komen. Ik weet niet hoe het u dan afgaat, maar soms dan twijfel ik wel eens. Soms word ik wel eens angstig. Wat gaat er gebeuren? Hoe komt het? Met alles om ons heen. Op dit moment natuurlijk zijn we druk in rep en roer om een bepaald virus. Maar als je dan zo terugkijkt naar alle stormen die we meemaken in ons leven, zijn er heel veel dingen en heel veel stormen waar we ons druk over maken. Misschien terecht, misschien onterecht, ik laat het in het midden. Weet je, dan is het net het lezen van een spannend boek. En ik weet niet hoe het u vergaat soms met een spannend boek, maar soms heb ik wel een boek, dan is het zo spannend dat ik even denk, ik ga even de laatste twee bladzijden lezen. Want dan weet ik uiteindelijk hoe het komt. En dat ga ik vanochtend ook een beetje met u doen. Ik ga van een heel bekend verhaal eigenlijk even de laatste bladzijde lezen. En als u de Bijbel bij u heeft, het zij digitaal, het zij analoog, mag u even gaan naar Genesis 45. Hoeft niet zoveel moeite te doen. Het boekje begint met Genesis. En dan mag u gaan naar Genesis 45. En dan lees ik straks de eerste 5 versen. En de mensen die gaan lezen, die zullen zien, dat is een bekend verhaal, want het gaat over Jozef. En vanochtend, toen zat ik in de auto, en dan luister ik altijd naar Prelude. Ik weet niet als u het kent, maar we hebben een geweldige zender bij ons in Friesland, Omroep Friesland. Wereldbekend in Friesland en omstreken. En Omroep Friesland heeft zondagochtend altijd een soort muzikale fruitman. Vroeger had de EO had dat ook wel. En dan kon je een nummer aanvragen, dus dat gebeurt dan ook bij dit programma. En daar had je ook het nummer van Jozef, de dromenkoning, van de musical. En dat is dan natuurlijk wel leuk, want je hebt dat voorbereid en dat hoor je. En deze Jozef, die heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar hier treffen we hem aan het einde van het verhaal, als het ware, van Jozef. Jozef van alles meegemaakt. We kennen Jozef. Die jongen met die grote dromen, die tegen zijn broer misschien niet altijd even handig zei dat hij over ze zou gaan heersen. Ja, die verwend werd door zijn vader. Ja, het was wel het lievelingetje van de vader. Die dan door zijn broers gegrepen wordt en in een put gegooid wordt. En dan verkocht wordt als slaaf. Eigenlijk waren ze van plan hem te vermoorden. Maar gelukkig was er een die zei, dat kunnen we beter niet doen. Laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat hij dan maar verkocht wordt. Maar Jozef moest weg. Jozef was akelig. En dan Jozef die dan als slaaf verkocht wordt en dan denkt van, nou jongens, hoe moet het nu komen? Maar dan lijkt er toch een lichtpuntje te komen. Want hij krijgt een mooi baantje in het huis van Potifar. Opzichter. Om de boel daar te regelen. En Jozef doet het goed. En Jozef is een knappe vent. En dat ziet de vrouw van Potifar ook. Hé, dat is een knap ventje. Die wil ik wel hebben. En Jozef gaat er echter niet in mee. En hij is zo eerlijk en hij doet alles goed. En toch komt hij in de gevangenis. Door list en bedrog. En in die gevangenis ontmoet hij dan twee mannen, een bakker en een schenker. En hij legt dromen uit, want het was toch zo'n dromerig joch. En dan is het dat hij uiteindelijk na zoveel jaar dan toch zijn kans krijgt en uitgenodigd wordt bij de farao. Om een droom uit te leggen. Ondanks dat het een dromerig joch was, zat er toch wat in. En uiteindelijk schopt hij het tot onderkoning. Maar dan komen die broers. Zijn verleden komt weer op visite. En die broers die zijn er en herkennen Jozef niet. En Jozef die speelt een soort spel met ze. Dat is heel interessant om te zien. Ga ik vandaag niet induiken. Maar het laatste stukje pak ik even van het verhaal. We zien dan 45 vers 1, ik lees even vanuit de NBG. Ik weet dat u gewend bent bij de NBV, maar ik pak even de NBG. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. Dus alle personeel, iedereen. En daar staat hij dan met zijn broers. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij Jozef uit in luid geween, gehuil, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. En dan waar het om draait, toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij, Daarop naderde zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en zie er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om in u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dit noem ik wel geloven 2.0. Hier ga je dieper. Tijdens de aanbiddingsdienst werd er ook geroepen dat geloven een werkwoord is. En hier hebben we gezien wat er gebeurt in je leven als geloven een werkwoord is. Ik weet niet of u zich kunt herinneren op het moment dat u voor Jezus hebt gekozen. Misschien tijdens een dienst, misschien net als ik ergens in de slaapkamer, omdat ik het al jaren gehoord had en druk bezig was, heb ik nu wel gekozen voor de Heer Jezus of niet heb gekozen voor de Heer Jezus. Dat was mijn dilemma. Misschien bent u wel vanuit de wereld direct in het licht gezet en hebt u voor Jezus gekozen. Maar wat de meeste mensen daar ervaren als ze kiezen voor Jezus is een grote blijdschap. Fijn. En dat noem ik dan geloven 1.0. Ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis gegaan is. Dat hij de Zoon van God is. En dat ik door hem te volgen eeuwig leven heb. Daar draait het om. Als je kiest voor Jezus, kom je in het bezit van dat eeuwige leven. Dan is er niks meer en niemand meer die jou in de weg kan gaan staan om toegang te hebben tot God de Vader. Maar als je dan gelooft en die roze wolk dan hebt, geweldig, dan weet ik niet hoe het u ervaren is, maar er komen er van momenten dat die roze wolk in één keer iets grijzer begint te worden. Misschien wel zelfs gitzwart. Oh, tegenstand, moeite, lastig. Er gebeuren dingen in mijn leven die ik niet snap. En dan is het zaak, wat ga je doen? En er zijn er vaak een aantal mogelijkheden die je kunt doen. Sommige mensen zeggen van ja, maar dit had ik niet verwacht. Nu wordt het te moeilijk. Misschien niet helemaal goed begrepen dat het de Heer Jezus ook is die zegt, als je mij wilt volgen, moet je je kruis opnemen. Dat is een hele akelig iets. Ja, het is veel fijner met elkaar te geloven. Ja, de Heer Jezus komt en hij neemt de zonde van je weg en gaat voor je zorgen. Ja, dat verkoopt goed. Alleen, ik heb in mijn eigen leven gemerkt, en ik denk ook van broeders en zusters die hier in de gemeente zitten, dan begint het pas. Dan komen de omstandigheden op me af. Dan komt er weerstand. Gebeurt er van alles. En wat doe je dan? En soms met groot verdriet zie ik dat mensen weglopen. Ja, teleurgesteld zijn. Misschien in de kerk, misschien in broeders en zusters. Misschien zelfs wel teleurgesteld in God. Teleurgesteld. Het gaat niet zoals we het bedacht hadden. Maar vanochtend wil ik dan kijken naar, met u naar geloven 2.0. Aan de hand van Jozef. Ik vertelde het verhaal al even. En als je Jozef ziet, denk ik dat je het leven van een christen ziet. Met zijn ups en downs. Nou moet ik al meteen zeggen, ik heb nooit in een put gezeten en ook nog niet in de gevangenis. Behalve vrijwillig. Ja. Maar ik heb wel wat meegemaakt. Dingen die gebeurden. Dingen die niet eerlijk waren. Dingen die niet klopten. En wat kunnen we leren aan de hand van Jozef? Hoe ga je daarmee om? Hoe ging Jozef daarmee om? Hij ging gewoon door. Niet bij de pakken neerzitten. Hij ging door. En hoe ging hij door? Hij ging door in het besef van God is erbij. En dat is denk ik de eerste les die we moeten leren als we willen naar geloven 2.0. Dat ondanks alle situaties die maar gebeuren, ondanks wat er maar gebeurt, hoe moeilijk het is, dat je mag weten dat God het is die erbij is. Het zit zelfs in zijn naam. Hij die was, die is en komen zal. En dat mag je eerste hoop zijn. Dat mag je eerste gereedschap zijn om te groeien naar die 2.0. Om standvastig te worden, om volwassen te worden in geloof. Paulus zegt dat ook. Bij nu had je leraren moeten zijn. Maar je moet weer terug naar de moedermelk. Nou, ik hoop dat u iedere dag bezig bent om dat niet te horen. Niet te horen dat je eigenlijk misschien wel weer helemaal terug moet. Dat je van alles hebt opgedaan. Allemaal kennis, allemaal dingen misschien. Maar dat God dan tegen je zegt, ja, maar eigenlijk weet je nog wel waar het om draait. Bij ons in de gemeente maken we dat nu ook een klein beetje mee. Jaren bepaalde dingen gedaan en ja, op een gegeven moment werd eigenlijk de vorm belangrijker dan de inhoud. Ja, maar het moet wel zo en zo. Ja, en dit moet zo. Ja, dat doen we al jaren zo. En natuurlijk, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar laten we vooral onze vorm... Ik weet niet eens waar ik deze kant op ga, maar neem het even mee. Maar pak het, mensen. Het draait om de inhoud. Waarom hebben de meeste broeders en zusters ruzies met elkaar? Ze hebben ruzie over vorm. Ja, maar ik doe het zo. En ik doe het zo. En ik zie het zo. En ik zie het zo. En als ze ruzie hebben en dan in een gemeente, als ik dat tegenkom, dan zeg ik altijd van jongens, jullie moeten weer gaan praten over de inhoud. En over de inhoud hebben we vanochtend ook gesproken, namelijk avondmaal. Nou snap ik waarom ik avondmaal vier hier vanochtend bij u. Dat is de inhoud. Als je dus ook iets hebt met je broer of met je zus, zou ik zeggen, ga met elkaar praten over de inhoud. Ik heb wel mensen, ja, ik kan niet met die, ik zou niet weten wat ik tegen die persoon moet zeggen. Nou, daar zeg ik, ik heb wel een onderwerp. Ga maar vertellen wat Jezus Christus in jouw leven heeft gedaan. Succes. Komt vast een gesprek. Ja, oké, zijn er andere dingen waarom we niet praten met elkaar? Zo belangrijk met de vorm. En hoe belangrijk is het om die inhoud beet te houden? Was even een zijsprongetje. Wat leert Jozef? Want hoe kun je met problemen omgaan? Je kunt met problemen omgaan als zo, oh wat erg, wat lastig, wat moeilijk. Waarom ik? En nogmaals, ik ben daar expert in. Dus u niet, daar ben ik de expert in. Doe het niet. Want je komt daar geen centimeter mee verder. Durf je de omstandigheden waarin je zit ook te zien als een leerschool van God? Ga ik herhalen. Durf je de omstandigheden waarin je zit ook te zien als een leerschool van God? Dat is geloven 2.0. Moet ik dan blij wezen met die situatie? Nee. Ik zou heel graag willen dat God een aantal dingen van mij weg zou doen. Dat ik dat niet mee hoefde te maken. En gelukkig mag ik dat, want de Heer Jezus zelf doet dat ook als hij in Gethsemane is. Dan zegt hij, Vader, laat toch alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. Ik zei al, Jezus heeft net als u en ik meegemaakt wat het is om mens te zijn. En ook hij vraag, laat die beker aan mij voorbij gaan. Alleen hij gaat wel verder. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En durf ik in een situatie te zoeken naar de wil van God? Wil God dat we ziek zijn? Wil God dat mensen overlijden? Wil God dat wij verdriet hebben? Nee. Maar God vraagt wel van ons om te zoeken naar zijn wil in situaties. En God wil dat Jozef leert 100% afhankelijk van hem te zijn. Jozef namelijk die zo begon dat hij zichzelf wel zo geweldig vond. Daar is een mooie jas rondliep, prachtig, en wel even zou zeggen wat God tegen hem had gezegd en bekend had gemaakt, en dat ook wel even erin wilde wrijven. Want Jozef was toch zo goed? Moet je eens kijken. Maar in alle omstandigheden leert Jozef één ding. Nogmaals, dat hij niet degene is die aan de knoppen draait, maar dat hij degene is waaraan gedraaid moet worden. En dat zie je ook in dat laatste vers wat ik met u heb gelezen. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Ik ben niet op deze plek gekomen. Nee, God heeft het gedaan. En Jozef leert in dit stuk 100% afhankelijk te zijn van God. Dat God het is die altijd nog aan de knoppen draait. Dat God het is die het laatste woord heeft. Is ook over gebeden vanochtend. Hij heeft het laatste woord. En durven wij in de leerschool van het leven, in de moeite en omstandigheden, te vragen God en te zeggen, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. U 100%. En weet je, dat is zo makkelijk gezegd, maar zo moeilijk gedaan. Tenminste bij mij. Het zal ook denk ik wezen omdat ik Fries ben. Maar 100% afhankelijk. Durf ik God 100% te vertrouwen in mijn gezondheid, in mijn financiën, in de relaties die ik aanknoop? Of ben ik toch nog zelf dingen aan het doen? Weet u, toets uw hart daarin. En ik geloof ook dat de Geest wel duidelijk maakt datgene waar u misschien nog zelf de baas wilt zijn. Maar God leert ons, en Jozef heeft het ook geleerd, om 100% afhankelijk te zijn van God. Misschien wel te erkennen dat we heel druk bezig waren met onze eigen regeltjes, onze eigen wetjes, onze eigen dingen, die misschien wel op het oog heel goed lijken, maar eigenlijk niet van God zijn. Dan een tweede ding wat Jozef leert. In het huis van Potifar, waar die vrouw het op hem heeft gemunt en waar hij wegvlucht. Hij doet het goed. Hij weerstaat de verleiding en hij gaat weg. En toch komt hij in de gevangenis. Onrecht. En Jozef heeft geleerd om te gaan met onrecht. Maar ook u en ik worden uitgedaagd door God om daarmee te leren om te gaan. Als je wat is aangedaan, wat doe je? Hoe ga je daarmee om met die onrecht? Word je boos? En nogmaals hoor, ik vind het logisch dat je boos wordt. Als je onrecht wordt aangedaan. Weet je, Jezus Christus werd ook onrecht aangedaan. En toch bleef hij op de weg van zijn vader. Hij hoefde daar niet aan dat kruis te hangen. Daar hoorden u en ik te hangen. Met al onze ongerechtigheid. Dat vinden we akelig om te horen. Maar toch is het zo. Maar het is Jezus geweest, vanuit de liefde van God de Vader, dat hij die plaats heeft ingenomen. Hoe reageren wij op onrecht? Willen we dan gerechtigheid hebben? Of moeten we misschien de weg van liefde gaan lopen in de situatie? Ja, maar Gerard, als je mij eens hoort, van mij hoort wat ze mij hebben aangedaan. En dan willen mensen hun recht gaan halen. Nou, ik weet niet of je daar blij van wordt, je recht halen. Kijk maar eens naar de rijdende rechter, wat daaruit komt. Nou, dat zijn altijd... Het is altijd één die pech heeft, of ze hebben allebei pech. Maar als we de weg van Jezus Christus gaan lopen in situaties waar onrecht is, en beginnen met de genade en de liefde van Jezus Christus. Dat er vergeving voor u en mij is. Dus ook vergeving voor die persoon die mij het onrecht heeft aangedaan. Dan geloof ik dat er twee winnende partijen aan het einde van het programma zijn. Jezus draagt ons op om te vergeven. Dat doet hij niet zomaar. Veel verhalen kan ik vertellen wat vergeving heeft gedaan in relaties. Dat door vergeving herstel is gekomen. Maar het is ook belangrijk te weten dat na vergeving nog een proces moet gaan starten. Namelijk verzoening. Vergeving is het moment dat je zegt, ja, maar nu vergeef ik jou het. En daarna komt verzoening. Maar ook voor dat verzoening is Jezus aan de kruis gegaan. En heeft hij liefde genoeg voor u in die situatie te geven om ook verzoening aan te gaan. Jozef heeft geleerd in zijn leven om te gaan met onrecht. En dan niet bij zijn broers te zeggen, ja, maar nu hebben jullie me dit en dit en dit en dit aangedaan en ik zal jullie wel even. Hij had op dat moment het leven van de broers in handen. Hè? Hij had 1 opdracht kunnen geven en ze waren allemaal vermoord. Maar dat doet hij niet. Nee, hij komt met genade. Jozef heeft dat geleerd. Zijn leerschool, waarvan je dan misschien zegt, nou God, moet dat zo? Kijk eens wat het hem heeft opgeleverd. En dan de laatste les die ik uit dit stukje haal, is dat Jozef moet leren God alle eer te geven. Voor leiders in de gemeente is de grootste valkuil ego. Dat we wel even denken het te fixen. We regelen dat wel even. We hebben namelijk toch die positie. We moeten dat toch doen. En dan zijn we bezig. En soms, dat heb ik dan wel in sommige gevallen, ben ik ook druk aan het rekenen. En allemaal dingen aan het doen waarvan ik dan tegen mezelf dan weer zeg, nou ik doe het wel goed of... doe het niet zo goed. En dan als er wat gebeurt, dat we dan in één keer denken van, nou, goh, ik doe het wel aardig. Grote valkuil voor leiders. Misschien ook wel voor mensen die niet in een leiderschapspositie zitten. Weet u, ik heb af en toe, kunt het zich niet voorstellen, wel mensen die na de dienst bij mij komen om mij te bedanken. En... dan roep ik eigenlijk standaard 1 zinnetje. Alle eer aan de Heer. Dat rijmt ook makkelijk. Maar het is zo belangrijk. Waarom? Ik zal niet de eerste zijn en waarschijnlijk ook niet de laatste zijn als ik denk zelf heel goed te zijn. Hoe vaak zie je het wel niet? Grote leiders die opgeworpen worden, alleen dan vallen ze in één keer van een podium af en daarachteraan al hun volgelingen. Ik hoop dat mij dat, niet dat ik veel volgelingen heb, maar ik hoop niet dat mij dat zal gebeuren. God alle eer geven. Dat we hier een zaal hebben, is te danken aan God. Natuurlijk hebben we daaraan meegewerkt. Maar als God het huis niet bouwt, zwoegen wij tevergeefs. En dit gaat in tegen ons ego. En misschien word je er zelfs wel boos van, maar nogmaals, pas op om alles in eigen eer te doen. Nogmaals, ik zei al, geloven 2.0, misschien wat zwaardere lessen vanochtend. Maar ik wil je behoeden en bewaren door daar. En nogmaals, soms ben je er zelfs niet eens bewust van. Zeg je te snel iets, of doe je, ja, dat doe ik wel even, of dit, en ga je ten onder. Laten we in alles God de eer geven. Hij is degene die toevoegt. Hij is de herder van de gemeente. Hij zorgt voor ons. En daarom moet onze aanbidding ook naar hem toe gaan. Maar ook als je misschien bepaalde mensen die een bediening hebben op een voetstuk zet. Doe het niet. Dat die mensen die bediening hebben, hebben ze alleen maar te danken aan God. En als het goed is, wijzen ze je naar Jezus. Ik doe het vanochtend wel. Die wegwijzer wil ik zijn. Wijzen naar Jezus. Met mij kom je geen centimeter verder. Maar met Jezus haal je de overkant. Als je hem volgt, als je hem zoekt, als je hem vraagt, gaat hij je helpen. Gaat hij met je mee. En als je hem dan leert 100% te vertrouwen en afhankelijk van hem te zijn. Als je leert om dan om te gaan met alle dingen in je leven die op onrecht lijken. En als je hem dan alle eer geeft, dan zul je uiteindelijk met hem gaan heersen. Net als Jozef mocht heersen. Laten we dus onze omstandigheden waarin we zitten zien als een leerschool van God. En durf je vanochtend hem te vragen, God, ondanks alle ellende, en ik wil het liever niet, wilt u mij duidelijk maken wat uw wil is in de situatie? En durf je op een gegeven moment zo ver te komen dat als God zegt links, en links misschien wel een hele diepe ravijn is, dan ook links te gaan. Of rechts, terwijl het daar misschien hartstikke druk is en dingen zijn die je niet prettig vindt, om dan rechts te gaan. Weet je, God daagt ons uit, een ieder in ons leven, om in de omstandigheden toch op hem te blijven zien. De psalm zegt het zo mooi. Zie, ik zie op naar de bergen, naar al mijn problemen. En blijf je daar dan steken? Of durf je dan te zeggen, maar mijn hulp is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heere zegen u met deze woorden. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor vanochtend. Allereerst danken dat we avondmaal kunnen vieren. De maaltijd des Heren. Heer, u bent het geweest die ons uitnodigde. U zei, kom aan mijn tafel met al je gebrokenheid. Want ik heb het gedragen. Heer, en in die wetenschap. Heer, dan mogen we zien naar de toekomst en dan mogen we ook weten, Heer, dat u vroeger voor ons gezorgd heeft, vandaag voor ons zorgt, dan zult u ook morgen weer voor ons zorgen. Want u bent trouw en u laat nooit alleen. En als we dan vanochtend de lessen hebben gehoord vanuit uw woord, hetgene wat u probeert te zeggen ook tot de gemeente, wat misschien ook wel pittig is, lastig is, waar we misschien nog wel vragen bij hebben. Heer, dan bid ik u zo, Heer, wilt u de naprediker van uw woord zijn. Heer, opdat we het mee zullen nemen de komende week en dat we het als het ware zullen herkauwen. Heer, want u wilt wat tegen ons zeggen. Iedere dag opnieuw. En misschien op zondag heel duidelijk door woord en door zang en door gebed. Heer, maar ook juist in de week wilt u iedere dag tot ons spreken. En zegt u, kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En dat is niet alleen rust in ons lichaam, maar ook rust in ons hoofd. Over de dingen die we gehoord hebben. Over misschien toch wel de pittige lessen, waar we misschien in het begin wel in opstand komen, maar als we even nadenken, toch denken van ja, maar daar moet ik wat mee. Heer, en dan bid ik u zo dat u met uw geest gaat komen. Ons de ogen zult openen. Het hart zult openen. En dat uw liefde en genade mag binnenkomen. Opdat we die rust van u mogen ontvangen. Een rust die ons verstand te boven gaat. Heer, we willen u danken, Heer. Dat u het bent die iedere dag ons weer uitdaagt om te groeien. Om ons aan u te spiegelen, opdat we onszelf verbeteren. Heer, dat we meer en meer zullen lijken, zoals dat kinderlied ook zegt. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Heer, dat houdt ook in dat we onze weg door Gethsemane moeten gaan. Heer, dat houdt ook in dat er soms de weg naar Golgotha is. Maar dat houdt ook in dat u erbij bent. En dat uiteindelijk, hoe het ook gaat komen, we eeuwig eenmaal bij u zullen zijn. Dat u de prijs hebt betaald. En dat u de weg hebt geopend tot de Vader. Zo dank ik u, Heer, dat deze boodschap vooral als een uitdaging gepakt zal worden door de gemeente. Kijkende, waar kunnen we leren? Hoe kunnen we groeien? Niet alleen in aantallen, maar juist ook in kwaliteit. Opdat we standvastig zullen worden, Heer. Want ik weet wel één ding, Heer Jezus. Deze wereld, het zal alleen maar meer wanorde worden. Alleen maar lastiger worden, want dat is wat uw woord ons ook voorschrijft. Heer, en dan is het nodig, Heer, dat er fakkeldragers komen in deze wereld. Die het licht van Jezus Christus verspreiden. Heer, en daar hebt u ons voor uitgekozen. om ook hier op de plek van Schagen dat lichtbaken te zijn. Voor een wereld verloren in schuld. Opdat de mensen kunnen zien wat het is als de liefde in huis is. De liefde Jezus Christus. Heer, ik bid u zo, Heer, dat we daar ernst mee zullen maken. Opdat de mensen door ons heen zullen zien. Omdat we niet boos worden. Omdat we vergeven. Omdat we het beste met elkaar voor hebben. Dat de mensen daardoor zullen zien wat het is om Jezus Christus aan boord van je leven te hebben. En dat we door die geur te verspreiden, zielen mogen toegevoegd worden aan het Koninkrijk van God. Ik dank u, Heer, dat u een ieder van ons daarvoor wilt gebruiken. Geen één uitgezonderd, op onze eigen manier, op ons eigen niveau, kunt u ons allemaal gebruiken. Zijn we allemaal belangrijk. Daar dank ik u voor. Amen.